through Benzelsoek 3. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Heer is goed. Altijd, de Heer is goed. Amen. Maakt niet uit hoe je je voelt. Halleluja. Je zalving hangt niet af van hoe je je voelt. Je zalving hangt af van de Heilige Geest in jou. Amen. Wat Hij heeft gedaan aan het kruis voor jou. Ik ben blij dat jullie zijn gekomen op deze regenachtige dag. Dat de regen van de Heilige Geest mag voortdruppelen in je hart. Amen. Ik ga een passage lezen uit de brief van Paulus naar de Filippenzen. En het gaat als volgt. Ik lees in de Grootnieuwsbijbel. Pas op voor die honden met hun ondermijnende praktijken. Pas op voor de versnedenen. Want wij zijn de ware besnedenen. Onze eredienst is geestelijk. Wij beroemen ons op Christus Jezus en vertrouwen niet op uiterlijke ceremonies. Ik heb zelf overigens alle reden om op zoiets menselijk te vertrouwen. Ja, meer dan wie ook. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was. Ik ben een geboren Israëliet uit de stam van Benjamin, een echte Hebreer, in wetsopvatting een Farizeer. In mijn ijver ging ik zo ver dat ik de kerk vervolgde en volgens de norm die de wet aan gerechtigheid stelt, ben ik volmaakt. Maar wat winst voor mij betekende, ben ik als verlies gaan zien omwille van Christus. Ja, sterker nog, alles beschouw ik als verlies, omdat het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, alles te boven gaat. Om Hem heb ik alles prijsgegeven. Voor mij is alles vuilnis, omdat het mij erom gaat Christus te winnen en met Hem één te zijn. Ik ben gerechtvaardigd, niet door de wet na te leven, maar door te geloven in Christus. Ik ben gerechtvaardigd door God op grond van het geloof. Al wat ik wens is Christus te kennen en de kracht te ondervinden van zijn opstanding. Te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood. In het verlangen eens de opstanding uit de dood te bereiken. Ik beweer niet dat ik er al ben of dat ik al volmaakt ben. Maar ik zet wel door om eens te grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Nee, broeders en zusters, ik verbeeld me niet het al gegrepen te hebben. Alleen dit, ik vergeet wat achter mij ligt en doe mijn best om te bereiken wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af om de hemelse prijs te behalen waartoe God mij geroepen heeft in Christus Jezus. Dat moet de gezindheid zijn van ons allen die, wat zijn? Volmaakt. En mocht iemand van u er iets anders over denken, dan zal God u ook dat wel duidelijk maken. Laten we in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan. Amen. Dat was een passage. Amen, een grote passage. Maar ik predik graag de volledige context. Amen. Vader, halleluja. Help ons vandaag te ontvangen, Heer, hetgeen dat u heeft voorbereid, Heer. In de naam van Jezus, halleluja. Kunnen we even bidden tegen een tegenstand in Jezus' naam, tegen een lauwheid die hier precies hangt in Jezus' naam. Vader, ik bid, Heer, dat uw Heilige Geest, Heer Jezus, mag doorbreken, Heer, dat wat hindert, Heer, dat er een muur mag gebroken worden, Heer, zodat uw woord, Vader, in het hart van de gelovigen, Heer, mag plaatsvinden, Heer, en vandaag, Heer, iets zal teweeg brengen, zoals nooit van tevoren. In Jezus' naam. Prijzen, Heer. Amen. Paulus wil de kerk in Filippi waarschuwen. Hij zegt tot 3 keer toe, pas op. Pas op voor die honden, zegt hij. Hij wil de kerk waarschuwen, omdat er de kerk in Filippi waren er mensen ingeslopen die de mensen terug naar de wet wouden brengen. Ze wouden hetgeen dat Christus had verwezenlijkt, amen, wouden ze terugschroeven naar een uiterlijk vertoon van ceremonies, naar terug de besnijdenis gaan onderhouden. Ze zeiden, als je niet besneden bent, ben je niet gered. Amen. Ze wouden dus de wet van Mozes terug opleggen aan een volk dat onder een nieuw verbond staat. Zij geloofden dat men besneden moest worden om deel uit te maken van de kerk. Ze geloofden dat ze bepaalde dagen in ere moesten houden om gered te worden. Zij geloofden dat je alleen volmaakt kon worden, dat als je moest houden aan bepaalde dieetwetten. Er was met andere woorden verwarring ontstaan in de kerk. En Paulus waarschuwde voor deze mensen. We noemen ze de Judaïsten. Zij die terug willen gaan naar de Joodse religie. Hij zegt in een heel krachtige term, vers 2 alsjeblieft terug. Pas op voor deze honden. Een serieuze term. Een hond in die tijd. Wij denken aan honden als iets lieflijk, als een huisdier. Maar in die tijd een hond was niet echt een... Iets vertederend. Het was een term dat gebruikt werd om iemand te vernederen eigenlijk. Een term die eigenlijk werd gebruikt voor door Joden om heidenen aan te duiden. Zij noemden de heidenen honden, omdat ze niet deel uitmaakten van het verbond van God. Ze maakten geen deel uit van Israël. Dus zij werden aanzien als honden. Maar hier draait Paulus andersom. Hij noemt Die gelovigen, zo gezegd, die terug naar de wet willen gaan, hij noemt ze honden. Ja, pas op voor deze versnedenen. Want wij zijn de ware besnedenen. Amen. Paulus geeft hier drie eigenschappen van het volk van het nieuwe verbond. En zet die tegenover zij die terug willen naar het oude verbond. Amen. Vorige week heb ik gepreekt, God maakt alles nieuw. En God maakt alle dingen nieuw. En nieuwe zaken kunnen geen plaats nemen in oude zaken. Amen. Nieuwe wijn kan men niet gaan uitgieten in oude zakken, want anders zal de zak gaan scheuren en verspilt men de wijn. Nieuwe zaken, nieuwe dingen van het nieuwe verbond, halleluja. Hetgeen dat Jezus heeft gedaan moet ontvangen worden in een nieuwe mindset. We kunnen niet teruggaan naar het oude. Amen. We kunnen niet teruggaan naar hoe het eens was. We moeten de dingen nieuw zien zoals Jezus ze kwam te maken. En het nieuwe dat God heeft gedaan door in Jezus Christus, het volk onder het nieuwe verbond, het volk in het lichaam van Christus, amen, komt niet tot zijn recht wanneer men dat volk gaat kaderen in een oud verbond op basis van de wet van Mozes. Maar het komt tot zijn recht wanneer men bouwt op de basis van Jezus Christus en zijn werk. Amen. Dat klinkt misschien allemaal heel, heel diep, maar ik bid dat de Heer vandaag uw verstand mag openen. Paulus geeft drie eigenschappen. Drie eigenschappen waarmee hij het nieuwe volk onder het nieuwe verbond vergelijkt met het oude. Hij zegt, wij zijn de ware besnedenen. Amen. Iemand van onder jullie die besneden is voor de mannen, het maakt niet uit of je besneden bent of niet. Want in Romeinen 2, vers 28, kunnen we lezen. Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijk. En de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de geest, niet een voorschrift uit de wet. Dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen, maar van God. Dank u, Jezus. Ik zou graag dat u een boodschap wilde prediken met het ware Israël. Het ware Israël. En dan heb ik het niet over Rina Israël. Amen, want dat is haar achternaam. Amen. Maar ja, inderdaad. Amen, Rina Israël. Een mooie naam. Amen. Maar wie is eigenlijk het ware Israël? In de dag van Paulus slopen ze de kerk binnen en ze zei: als je terug deel wilt uitmaken van Israël, moet je laten besnijden. Moet je deze dagen in ere houden? Moet je de Sabbat onderhouden? Moet je dit doen? Moet je kinderen dat allemaal laten doen? Maar Paulus had een openbaring gekregen van de wet. En de vervulling van het wet is Jezus Christus aan het kruis. Amen. Hij kwam om het oude weg te zetten, om het nieuwe, halleluja, te laten doen gelden. En het nieuwe volk onder zijn verbond komt enkel en alleen maar tot zijn recht wanneer we volledig nieuw gaan denken naar gelang wat hij heeft gedaan. Niet wat ik heb gedaan. Amen, het draait niet meer om een besnijdenis. Paulus zegt, het draait om een innerlijke besnijdenis. En dat is het werk van de geest. Ik kan me niet beroemen op mijn eigen werken. Ik kan me enkel en alleen maar beroemen, op het werk dat Jezus in mijn hart aan het doen is. Dank u, Jezus. Of je nu besneden bent of niet, telt allemaal niet. Wat telt is dat je een nieuwe schepping bent. Het telt is dat Christus een operatie heeft uitgevoerd. Niet in je vlees, maar in je hart. Amen. De ware besnijdenis is zij die hun zonden zijn vergeven door in het bloed van Christus en die zijn geest hebben ontvangen. En daarop zeg ik amen. Halleluja. We hoeven hier niet met Israëlse liedjes te gaan beginnen zingen. Amen. We hoeven hier geen shofar boven te halen en op te blazen. We hoeven niet naar Jeruzalem te reizen om daar een of ander offer te gaan brengen. Overal waar de Heer zijn geest is, is nu de plaats om te aanbidden. Amen. En de grootste uitdaging voor de kerk in de eerste eeuw was te vechten tegen die invloed van het wetticisme, van het terug te brengen naar wettelijke praktijken. In Galaten hoofdstuk 3 lezen we het volgende. Hij zegt eigenlijk hetzelfde. Paulus zegt hetzelfde naar de kerk in Galatië. Die hadden ook te kampen met dat probleem. Hij zegt, ze zijn voor de besnijdenis, maar leven zelf niet volgens de wet. Ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan. Maar ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven en voor het Israël van God. Halleluja. Wij zijn het nieuwe Israël van God. Amen. Israël van God heeft niet te maken met landsgrenzen. Het heeft niet te maken met een locatie. Het heeft te maken, halleluja, met de uitverkorenen van God. Amen. Halleluja. En dat zijn zij die in geloof hebben aanvaard, halleluja, wat Jezus heeft gedaan. Het zijn zij die zijn geest, doorheen zijn geest, hun hart hebben laten besnijden. En een nieuw hart en een nieuwe geest hebben ontvangen. Dank u, Jezus. Halleluja. Wij zijn het ware Israël van God. En dat is een enorm statement wat Paulus zegt. In een tijd waarin dat ze vervolgd werden door Joden. In een tijd dat Joden de christelijke secte, want dat werden ze genoemd, de kop wouden indrukken en ze eigenlijk wouden vermorzelen. En hij zegt, zij die daar denken iets te zijn met hun besnijdenis en ze laten zich voorstaan op hun cv en hun bijbeldiploma en zo. Daar beroem ik me niet meer op. Ik beroem me op het kruis van Jezus. Want wij zijn het ware Israël. Amen. Een tweede eigenschap dat Paulus geeft, als je teruggaat naar Filippenzen 3:3. Hij zegt hier, wij zijn de ware besneden. En dan zegt hij, onze eredienst is geestelijk. Amen. In de MBV zegt het, wij verrichten onze dienst door de geest van God. Amen. Filippenzen 3:3. We zijn de ware besneden. Onze eredienst is geestelijk. MBV zegt, wij verrichten onze dienst door de geest van God. Nu, in het oude verbond kon men vergiffenis krijgen door een offer te brengen. In het oude verbond kon men de Heer aanbidden volgens een bepaalde set van religieuze stappen te volgen om God dan te kunnen benaderen met een offer. Men kon niet zomaar overal aanbidden. Het moest op een bepaalde plaats gebeuren. Amen. Zo moesten de Joden bijvoorbeeld naar de tempel gaan in Jeruzalem op bepaalde dagen en tijdstippen in het jaar. Maar Jezus zei, er komt een dag dat je niet meer naar die berg hoeft te gaan, dat je niet meer naar die berg hoeft te gaan, dat je de Vader kan aanbidden in geest en in waarheid. Want God is geest. En zij die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Amen. En ik heb goed nieuws, die dag is gekomen. We hoeven niet meer te wachten. Je hoeft zelfs niet naar de kerk te komen om hem te aanbidden. Maar we komen wel samen natuurlijk naar de kerk om te aanbidden. Amen. Je kan het thuis doen, je kan het naar eendert wanneer, halleluja, kunnen we op de Heer aanroepen. Zoals hij heeft gezegd, Marian, amen. God heeft uitgestrekt naar ons. Nu is het aan ons om terug uit te strekken naar hem. En dat gebeurt niet op bepaalde tijdstippen, dat gebeurt niet op bepaalde dagen. Oh ja, het is zondag, kom, we moeten gaan aanbidden. Aanbidding is wanneer we opstaan, amen. Dat is zoals dat je met je vrouw afspreekt. Om 7:00 is het tijd om een vrouw te spreken. Een beetje kwaliteit hebben met mijn vrouw. En van 7 tot 8 en dan is het gedaan. En dan ga ik terug mijn eigen weg. Ja, maar sommige mensen, christenen, hebben die mentaliteit, amen. Ja, dan is mijn gebedstijd. En de rest van de dag, dat spendeer. Nee, het is een relatie met God dat begint wanneer we opstaan. En we brengen onze eerste gedachten naar hem. En we zeggen, dank u Heer, want dit is de dag dat de Heer heeft gemaakt. Ik geef het in uw handen. Ik laat dat nu over. Ik hoef niet naar Jeruzalem te gaan. Ik hoef niet pastor Bart op te bellen omdat het niet zo goed gaat met mij. Ik voel me slecht en ik heb gebed nodig. Ik weet, u bent hier voor mij. Mijn dienst is geestelijk. De ware dienst is geestelijk. Niet gebaseerd op de wet of een bepaald voorschrift. Maar ik kan hem nu benaderen. Dankzij het offer van de Heer Jezus. Dankzij zijn uitstorting van zijn geest onder de gelovigen. Amen. Is dat niet goed nieuws? Deel uitmaken van het ware spirituele Israël van God. Amen. Ik dank de Heer voor het diensten zoals gisteren in Brussel. Amen. Maar de waarheid is, we hoeven niet naar Brussel te gaan om dat mee te maken. Amen. Je kan het hier meemaken. Amen. Je kan het hier ervaren. Het is het enigste wat nodig is, één iemand die gelooft dat hij een impact kan maken in zijn omgeving. Eén iemand die gelooft dat wat hij heeft ontvangen is besmettelijk. Halleluja. Voor andere mensen. Datgeen dat Jezus aan hem heeft gegeven, het vuur, halleluja, zal doorverspreid worden. We hoeven alleen maar door die barrière te breken, door onszelf en door wat andere mensen van ons zouden kunnen denken en zeggen, Heer, ik ben hier gekomen om u te danken en u te prijzen. En het maakt niet uit of het met 1, 2 of 3 mensen zijn. Het maakt alleen maar uit, Heer, dat u blij bent. Halleluja, omwille van mijn lofprijs. Dank u, Jezus. Halleluja. Het derde eigenschap dat Jezus, dat Paulus zegt. Dus we zijn de ware besnedenen. Halleluja. Onze dienst verrichten we door de Geest van God. En het derde zegt hij, we beroemen ons op Christus Jezus en vertrouwen niet op uiterlijke ceremonies. En dan begint hij een hele cv op te sommen. Ik heb zelfs overigens al reden om zoiets menselijk te vertrouwen. Dan begint hij te zeggen dat hij een Jood was van de stam van Benjamin. Dat hij besneden was, dat hij naar de Bijbelschool ging enzovoort enzovoort. Een hele lijst van verwezenlijkingen dat Paulus in zijn leven had verwezenlijkt. En hij zegt, ik zie dat allemaal als verlies. Ik zie het allemaal als afval. Als ik Jezus Christus maar kan leren kennen. Want ik beroem me niet op Jezus Christus. Ik beroem me niet op uiterlijke ceremonies. Ik beroem me enkel en alleen op Hem te leren kennen. Amen. Halleluja. Sommige mensen kunnen misschien zeggen, ja, broeder Bart, dat is niet voor mij. Ik besnijd me niet. Ik doe daar niet aan mee aan die dagen. Het is niet voor mij van toepassing. Maar je moet het breder gaan zien. Want er zijn er veel in de gemeente die zich beroemen op hun spirituele cv. Ja? Je hebt misschien niet die cv die van Paulus is, maar toch kruipt er soms een verleiding in ons om onszelf gaan beroemen op de status die we kunnen hebben in de gemeente. Op de rol of de taak die we hebben toebedeeld gekregen door de pastor. Oh, ik mag dit en dat doen, dus ik moet wel iemand speciaal zijn. Hè? En we beroemen onszelf op hetgeen dat we doen voor de Heer. Het bijbelschooldiploma dat aan uw muur hangt. De titel die de bisschop u misschien heeft gegeven. De werken die je hebt gedaan voor het koninkrijk of voor de arme mensen in de straat. Het kan allemaal een verleiding worden om jezelf erop te gaan beroemen. Het kan een basis worden voor jezelf om te beroemen in plaats van het werk van Christus. Amen. Wie heeft het alles meegemaakt? Dat je dacht van, oh ja, maar ik heb dit en dat voor de Heer gedaan. Dus ik hoef niet meer te bidden, of ik hoef niet meer te aanbidden, of ik hoef de Heer niet meer te prijzen. Want die verleiding is mij alles toegekomen. Amen. Dat je jezelf goed veel voelt, veel omwille van wat je doet voor de Heer. Maar we moeten ons enkel en alleen goed voelen omwille van wat de Heer voor ons heeft gedaan. Dat is mijn identiteit. Dat is mijn identiteit. Het draait allemaal om wat Hij heeft gedaan. En jouw geloof in dat werk. Want Hij zegt, ik zie alles als verlies. Kan je een beetje naar onder gaan, vader, vers 8. Ik zie alles als verlies. Omdat het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, alles te boven gaat. Om Hem heb ik alles prijsgegeven. Voor mij is alles vuilnis. Afval. Omdat het mij erom gaat Christus te winnen en met Hem één te zijn. Dank u, Jezus. Momentje. Halleluja. Je leven moet gemotiveerd worden door Hem te leren kennen en niets anders. Al de rest is uiterlijke ceremonie en religie. Elk gebed dat we opzeggen, elk gebed dat we uiten tot de Heer, moet gebaseerd zijn op een relatie die je hebt met Hem. Want als gebed enkel gebeurt wanneer de zaken in je leven misgaan, dan zit er iets mis in je relatie met God. Snap je wat ik wil zeggen? Als er opeens iets misgaat en je hebt ineens gebed nodig. En omdat het misgaat in je leven, want het moet gefixt worden. Want als het niet gefixt wordt, dan blijf je je slecht voelen. Dan is er iets mis in je relatie met Hem. We mogen gebed niet misbruiken om zaken te verkrijgen van God. Maar we gebruiken gebed vanuit de positie die we hebben in Christus. Amen. Als we dat niet doen, zijn we maar adem en tijd aan het verspillen. Snap je wat ik wil zeggen? Een voorbeeld. Iemand zit al jaren en jaren in de kerk en heeft al last van allerlei zaken zoals angst en andere lustgevoelens die aanvallen. En elke keer komen ze maar voor gebed vragen van, bevrijd me van die angst. En ze beginnen te bidden tegen die angst en ze beginnen te bidden tegen die lustgevoelens. En ze binden en ontbinden en allerlei dingen dat ze aan het doen zijn. Amen. En ze voelen zich beter, want gebed helpt, prijs de Heer. Maar volgende week staan ze weer aan de altaar, weer voor hetzelfde vrouw. Oh, en mijn huis moet nu weer. En die stikt me tegen, en dat is weer. En elke keer hebben ze opnieuw gebed nodig. Wel, er is iets mis in je leven. Want je gebed is niet gemotiveerd vanuit je relatie met God, maar vanuit een angst voor je leven dat oncomfortabel is. En je wilt er vanaf, we moeten bidden, Vader, ik weet niet wat er gaande is. Maar ik weet, u bent in controle. Halleluja. Ik ga niet angstig reageren, want u heeft me geen geest van angst gegeven. Maar van liefde, Heer, van kracht, Heer, van bezonnenheid. U heeft me een nieuwe identiteit gegeven, Heer Jezus. Ik zal schijnen doorheen deze donkere periode. Ook al voel ik me nu slecht en komt iedereen tegen mij. Ik weet, Vader, halleluja, u gaat deze situatie gebruiken, Heer. Om mij dichter bij jou te brengen. Want dat is mijn doel in het leven. U beter leren kennen. En al die andere zaken, Vader, die gaat u oplossen. O Vader, ik aanbid u, ik prijs u. Amen. Dat klinkt veel beter dan bidden gemotiveerd vanuit angst en eigenlijk ongeloof. Amen. We bidden vanuit onze positie die we hebben in Christus. Dit is de positie die we hebben in Christus. Hij zegt hier, ik ben wat? Gerechtvaardigd. Halleluja. Iemand dat al durven bidden naar de Heer toe wanneer je een fout hebt gemaakt? Iemand dat alles durven bidden wanneer je hebt gezondigd tegen de Heer. En je komt tot de Heer en je zegt, oh, ik heb weer zo stom gedaan. Zeg me wat ik moet doen om het goed te maken, Heer. Ik zal het doen, ik moet boete doen. Ik moet slecht ondergaan. Laat mijn huis maar afgebrand worden. Ja, maar soms hebben we dat. Heb je dat al eens gehad van, dit is mijn verdiende straf wat ik nu meemaak. Laat me het maar ondergaan. En we pakken die last, hè. Pakken die last en we voelen ons beter. Want we hebben een zondebok gevonden. En de zondebok is jezelf. En we slagen onszelf. Heb je alles durven bidden, Vader? Ik weet dat ik een fout heb gemaakt, maar ik ben gerechtvaardigd doorheen het geloof in uw rechtvaardigheid. Uw bloed pleit me vrij. In Jezus' naam. Het is niet wie ik ben. Hetgeen dat ik heb gedaan, dat is niet wie u mij heeft gemaakt, Heere. Halleluja. Maar dank u dat u het mij heeft openbaard. Halleluja. En met uw kracht zal ik terug wandelen. Op de weg die u voor mij heeft uitgestippeld. Man, als je zo begint te bidden, duivel gaat niet weten waar dat met heeft. Halleluja. Ik ben gerechtvaardigd. En ik zeg, je zegt dat niet om zo arrogant over te komen. Nee, je beroemt jezelf op het kruis van de Heer. Ik ben gerechtvaardigd door, niet door de wet na te leven, maar door wat? Te geloven in Christus. Ik ben gerechtvaardigd door God op grond, halleluja, van het geloof. Halleluja. Dat is de positie die we hebben. Al wat ik wens is Christus te kennen en de kracht ondervinden van zijn opstanding. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood. In het verlangen eens de opstanding uit de dood te bereiken. Wauw, dat zijn gebeden of wensen die we niet veel te horen krijgen. Amen. Hij zegt hier, ik wens te delen, Christus te kennen, dat willen we nog wel bidden. Amen. Maar dan, en de kracht ondervinden van zijn opvang, ja, we willen ook nog bidden. Amen, we willen allemaal kracht. Hè? Maar dan, te delen in zijn lijden. Amen. Iemand van jullie al eens gebeden, o Heer, dat ik mag deel in uw lijden. Ja, dat zijn er niet veel die dat... En toch, Paulus had zo'n instelling dat hij zei, alles wat ik voorheen heb gedaan, verlies, afval. Ik wil u kennen. En u leren kennen betekent ook delen in lijden. We bidden meestal, Heer, laat lijden ver van mijn bed blijven. De meeste kerken prediken tegen lijden. He, als je tegenstand krijgt, dan moet er iets mis zijn met je geloof. Want dat kan niet, je moet gezegend zijn. Hm? Je moet er tegen bidden. Je doet niet hard genoeg je best. Je gelooft niet hard genoeg. He? Je moet een duivel bestraffen. Misschien doet het niet hard genoeg. Misschien moet je dit eens proberen. Hier, 10 stappen om bevrijd te worden. He? Je moet de geest van die en dat harder gaan bestraffen. Maar lijden maakt onderdeel van het leven van een christen. Amen. Ik denk, moesten de kerk in de eerste eeuw getransporteerd worden naar de kerk in deze eeuw, dat ze hun ogen nogal zouden opentrekken. Amen. Het wil niet zeggen dat we het lijden moeten gaan opzoeken. Ik zeg gewoon, lijden maakt deel van het leven van een christen. Het was toen het geval in de tijd van Paulus. En Paulus bad nooit van dat ze ervan gespaard gingen blijven. Maar hij bad dat ze het mochten omarmen. En desondanks het lijden dat ze konden blijven schijnen. Want Christus was met hun. Hij bad dat hun geloof, dat ze hun geloof niet zouden opgeven. Wanneer lijden en tegenstand en vervolging zou komen. Hij wist, lijden gaat komen. Tegenstand gaat komen. Vervolging omwille van de naam van Jezus zal komen. Maar als het komt, bad hij dat de Heer zo sterk aanwezig mag zijn in hun midden. Dat ze hun geloof niet zouden opgeven. Amen. Want er is een belofte. Als we lijden met hem, zullen we gelijk worden in zijn dood en zullen we gelijk worden in de opstanding. Amen. Dank de Heer. Dank de Heer. En dat is wat gisteren ook werd verteld. Amen. De predikant zei, een christen, een kerk gaat doorheen verschillende seizoenen. Amen. Iedereen gaat doorheen verschillende seizoenen. Kerken gaan doorheen seizoenen. Hij predikt en hij profeteert dat er een seizoen aankomt. Nu in 2020. Amen. Van genezing. Van mirakels. Van tekenen en wonderen. Amen. Er komt een seizoen aan. Omdat veel kerken doorheen een donkere periode zijn gegaan. Doorheen een moeilijke door een moeilijke winter. Maar om de lente te hebben, moet er iets sterven in de winter. Amen. Hetgeen dat de winter veroorzaakt, dood, sterven. Dat is niet erg, want er komt een nieuw seizoen. Want vanuit dood komt nieuw leven. Amen. En zo gaat elke persoon doorheen fases in het leven. En Jezus zei, tenzij het zaadje in de grond valt en sterft, kan er geen nieuw leven voortkomen. Zo moeten we sterven aan onszelf en gelijk worden met Jezus in zijn lijden en in zijn dood, zodat we de opstanding kunnen ervaren. En hij spreekt over de letterlijke opstanding uit de dood. Amen. Maar het heeft ook een spirituele toepassing in ons leven. Amen. Dat is delen in zijn lijden. Amen. Aanvaard dat we met hem zijn gekruisigd. Amen. Zodat we kunnen opstaan nu in de nieuwigheid van het leven. Halleluja. En niet meer bang hoeven te zijn van de duivel. Niet meer bang hoeven te zijn van wat er rondom ons gebeurt. Zoals zuster Rina heeft gezegd. Laten we bidden dat wat er gebeurt in de wereld, in China en met het virus, dat we daar niet bang van mogen zijn. Dat het ons niet mag controleren. Dat we niet mensen zo hard gaan mijden omdat ik schrik heb. Nu, we moeten natuurlijk ons verstand gebruiken. Hè? Je moet het niet gaan opzoeken. Amen. Maar we mogen geen bang hebben. Halleluja. Om wat er gaat komen. Want Jezus is met ons. Halleluja. En als er vervolging komt, zo zal het zijn. Als er lijden komt, zo zal het zijn. Maar ik weet dat Jezus met mij is. En ik zal opstaan op de dag dat hij terugkomt. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Halleluja. Laten we even verder gaan naar vers 12. Oh, halleluja. Laten we dit nieuwe seizoen instappen. Amen. Want we zijn het ware Israël van God. Die ons naar, God wil ons naar zijn beloofde land leiden. Een land waar hij centraal staat. Hij zegt, ik beweer niet dat ik er al ben of dat ik al volmaakt ben. Nu, hij spreekt hier een beetje contradictorisch. Hij heeft het over die opstanding, hè, over de letterlijke opstanding. Sommige mensen in die tijd beweren al dat er al een opstanding was gekomen. Maar Paulus zegt, nee, ik beweer niet dat ik er al ben of dat ik al volmaakt ben. Volmaakt in de zin van de opstanding uit de dood. Hè? Een nieuw spiritueel lichaam. Maar hij zegt, ik zet wel door. Ik ga door, want ik weet. Ik ga grijpen hetgeen waarvoor Christus mij geroepen heeft. Nee, broers en zus, ik verbeeld me niet het al gegrepen te hebben. Alleen dit, als je het wil grijpen, als je je daarvoor wil inzetten, moet je het volgende doen wat Paulus zegt. Vergeet wat achter u ligt. Ja? Vergeet het en doe je best om te bereiken wat voor u ligt. En je best doen is geloven in wat de Heer heeft gedaan. Amen. Al die andere negatieve stemmen uitschakelen, uitzetten. De stem van Jezus moet groter zijn dan al die andere afleidingszenders. Amen. Hij zegt, doe je best. Ik ga recht op mijn doel af om de hemelse prijs te behalen, waardoor God mij geroepen heeft in Christus Jezus. Want dat moet de gezindheid zijn. Voor wie? Van ons allen die... Dat is raar. Hij zegt in vers 12, ik beweer niet dat ik er al ben of al volmaakt ben. En in vers 15 zegt hij, we zijn volmaakt. Ja, maar Paulus, wat is nu? Zijn we volmaakt of zijn we niet volmaakt? We zijn het alle twee. Dat is de tegenstelling die we veel terugvinden in de brieven van Paulus. Hij zegt, onze redding is hier reeds, maar nog niet helemaal. We zijn reeds volmaakt, maar nog niet helemaal. Jezus zegt, nu hebben we reeds eeuwig leven. Want zij die in mij geloven, hebben reeds eeuwig leven. Maar nog niet helemaal. God werkt uit in ons hart. Halleluja. Hij geeft ons een voorsmaak. Hij geeft ons een voorschot. Amen. Ik ben volmaakt in het werk van Christus. En ik zal letterlijk volmaakt zijn op de dag dat Hij het werk dat begonnen is in mij zal voltooien. Dank u Jezus. Christelijke volmaaktheid is beseffen dat we aan de ene kant nog niet volmaakt zijn, maar dat Christus zijn werk genoeg is voor mij. Moet ik dat nog eens herhalen? Dat is zelf verzonnen. Christelijke volmaaktheid is beseffen dat je nog niet volmaakt bent, maar Christus zijn werk is genoeg in jouw leven. Het is een geestelijke rijpheid, ja, dat zich uit in wijsheid en onderscheidingsvermogen. Halleluja, dank u Jezus. Ik ben volmaakt, maar ik ben nog niet volmaakt. Halleluja. Ik ben nog niet daar waar ik moet zijn, want de Heer is nog niet teruggekomen. Maar hetgeen dat Hij voor mij heeft gedaan, is genoeg. Halleluja. Hij heeft me alles gegeven voor mijn leven. Halleluja. Om volmaakt te zijn. Dank u Jezus. Ik ga niet achter mij kijken. Ik ga niet zien naar al mijn religieuze topervaringen. Ik ga niet kijken naar al de verwezenlijkingen die ik heb gedaan of de slechte dingen die ik heb gedaan. Maar ik kijk naar voren en ik ga grijpen hetgeen Christus heeft klaar liggen voor zijn kinderen. Dank u Jezus. En als dat de instelling kan zijn voor deze kerk, dat wij het ware Israël zijn van God. Zij die waarlijk besneden zijn. Amen. Innerlijk besneden in hun hart. Amen. Zij die geroepen zijn naar het voornemen van God. Zij die een ware eredienst uitvoeren naar de Geest. Die zich beroemen op Jezus Christus. Als wij dat zijn, halleluja, dan moeten we dankbaar zijn. Dan moeten we dankbaar zijn. Hij zegt, laat dat ieder, dat moet de gezindheid zijn van ons allen. Die volmaakt zijn. Dank u Jezus. Kun je allemaal recht staan in Jezus naam. Amen. Als je even naar de Heere toe wil komen met een offer, een dankbaarheid. Dank u Vader.